Van enkele mededeling. Vanavond begint de dienst normale tijd om 6:00. Morgenochtend om 9:30. Vandaag is de collecte voor de diaconie op Nieuwjaarsdag. En op de zondag van volgende week zondag de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het 5e vers uit Psalm 22. Gij immers, Heer, gij zijt het, door wiens macht ik uit de buik wel eer ben voortgebracht. Het 5e van Psalm 22. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het boek Spreuken, 22e hoofdstuk, de eerste 19 versen. Spreuken 22, de eerste 19 versen. De naam is uitgelezener dan grote rijkdom, de goede gunst dan zilver en dan goud. Rijken en armen ontmoeten elkander, de Heere heeft hen allen gemaakt. Een kloekzinnig mens ziet het kwaad en verbergt zich, maar de slechten gaan heen en door en worden gestraft. Het loon der nederigheid met de vrezen des Heeren is rijkdom en eer en leven. Doornen en strikken zijn in de weg van de verkeerde. Die zijn ziel bewaart, zal zich verre van die maken. Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis van zijn weg. Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. De rijke heerst over de armen, en die ontleent is des leners knecht. Die onrecht zaait, zal moeite maaien. En de roede zijner verbolgenheid zal een einde nemen. Die goed van oog is, die zal gezegend worden, want hij heeft van zijn brood de armen gegeven. Drijf de spotter uit, en het gekijf zal weggaan. En het geschil met de schande zal ophouden. Die de reinheid des harten lief heeft, wiens lippen aangenaam zijn, diens vriend is de koning. De ogen des Heeren bewaren de wetenschap, maar de zaken van de trouweloze zal hij omkeren. De luiaard zegt, er is een leeuw buiten. Ik mocht op het midden der straten gedood worden. De mond der vreemde vrouwen is een diepe gracht. Op welke de Heere vergramd is, zal daarin vallen. De dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden. De roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen. Die de arme verdrukt om het zijne te vermeerderen en de rijke geeft, komt zekerlijk tot gebrek. Neig uw oor en hoor de woorden der wijzen en stel uw hart tot mijn wetenschap, want het is liefelijk als gij die in uw binnenste bewaart. Ze zullen samen op uw lippen gepast worden. Opdat uw vertrouwen op de Heere zij, maak ik u die heden bekend. Gij ook, maak ze bekend. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij gaan samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden over de bediening van woord en sacrament. Heren, aan de morgen van deze dag naderen we gezamenlijk voor uw heilig aangezicht, wij zoals we hier zijn. En samen ook met degenen die met ons verbonden zijn en met ons meeluisteren. We zoeken uw aangezicht, Heren, om uw naam ootmoedig te erkennen en te dankzeggen voor alles wat u ons tot op dit ogenblik nog hebt gegeven. U hebt ons ook in de afgelopen week weer gespaard. Begin van de week mochten we hier zijn. Zelfs 2 dagen achtereen. En als we dan ook de kerstfeestviering met de kinderen van de zondagschool nog meetellen, dan konden we 5 maal naar uw huis komen. Heren, u hebt tot ons willen spreken. U hebt ons toen het evangelie, met name van de geboren zaligmaker, gegeven. En u hebt ons een heel jaar lang, tot op deze laatste dag van het jaar toe, met dat evangelie nagewandeld. Als we alleen daarop letten, Heren, dan is dat al voldoende reden om met dankbaarheid jegens u de Heere vervuld te zijn. Want als het ons aan uw woorden niet ontbreekt, dan ontbreekt het ons ook niet aan de middelen der genade. En die hebt u ons inderdaad rijk en overvloedig geschonken, Heren. Wat een wonder is dat, dat u met uw genadewoord tot zondaren zoals wij komt. En wat zijn we dan anders en waarin zijn we dan onderscheiden van zoveel van onze medemensen? Er zijn er wat, Heren, ook in ons eigen land, ook in onze eigen omgeving, die van de wezenlijke dingen geen idee hebben. Die geen idee hebben van wat het is om mens te zijn, schepsel Gods, die er ook geen idee van hebben wat het is om zondaar te zijn. Ach, een mens heeft natuurlijk wel bepaalde opvattingen en ideeën over wat verkeerd en wat goed is. Maar als dat niet een opvatting is die stoelt op uw woord, heren, wat weten we er dan eigenlijk van? Er zijn ook zoveel mensen die geen idee hebben van wie gij eigenlijk zijt. Uw naam wordt wel vaak gebruikt en misbruikt. Uw naam wordt wel vaak gebruikt voor allerlei doeleinden, maar wie weet wie gij echt zijt en wat gij echt doet. En heren, al die dingen, die hebt u ons in uw woord bekendgemaakt en nog veel meer. En met name horen wij in dat evangelie van die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Een jaar lang mocht hij onder ons verkondigd worden, de Heere Jezus Christus. Een jaar lang mochten we horen dat in zijn bloed vergeving van zonde is. Dat door zijn geest vernieuwing van het leven is. Heere, laten we uw naam daar oprecht voor mogen danken. En als we dan op deze zondag nogmaals mogen samenkomen, nu deze laatste dag van het jaar ook op een zondag valt, en dus ook zelfs twee keer naar uw huis mogen gaan, wil ons dan nogmaals dat evangelie geven, en wil ons dat evangelie dan ook tot rijke zegen doen zijn, Heere. Mogelijk dat het woord wel zondag aan zondag tot ons oor kwam. Dat het wel onze aandacht had voor een ogenblik. Dat we er misschien ook nog wel eens over nagedacht en nagesproken hebben. Maar dat het toch al die tijd buiten ons hart omgegaan is. Dat dat woord nooit voor ons echt een kracht tot zaligheid werd. Op geen enkele zondag. En in geen enkele kerkdienst. En ook niet als we het thuis ter hand namen. Heere, wilt u dan geven dat dat vandaag, op deze laatste dag, zou mogen veranderen. Dat we er dan nu iets van gevoelen, o God. Dat uw woord werkelijk een kracht tot zaligheid is. En dat u het woord gebruikt om mensen tot bekering te brengen. Om mensen tot het geloof te brengen, dat u uw woord gebruikt, Heere, om uw werk te doen, uw zaligmakerswerk, die dat werk wat uitgedrukt is in de naam, Heere Jezus, die gij draagt. Want de engel heeft bevolen op Gods bevel dat uw naam Jezus zou zijn, omdat u uw volk zalig zou maken van hun zonden. Heere, mogen we dat ervaren voor het eerst of mogelijk ook wel bij vernieuwing. Want als we de kracht van uw woord wel eens ondervonden hebben, heren, als u ook wel eens tot onze ziel gesproken hebt en dat gaat verder en dat reikt dieper dan wanneer u alleen maar tot ons oor spreekt, als u wel eens tot onze ziel gesproken hebt, heren, dan zal er toch vroeg of laat ook weer de begeerte zijn dat u het opnieuw wilt doen. En dat u het levend wil maken en nieuw wil maken. En dat we opnieuw mogen ondervinden. De Heere denkt aan mij. Heere, geef zo uw onmisbare zegen op deze 31ste december. En we komen nu samen niet alleen om uw woord te horen, Heere. Maar nog eenmaal mag ook het sacrament van de heilige doop bediend worden. We bidden u dat u daar ook in mee wilt komen. En dat u het aan die kinderen wilt geven bij het opgroeien. En we bidden u dat ze in gezondheid zullen mogen opgroeien. En dat u het ook aan de ouders wilt geven die de taak opnieuw aanvaarden om godzalige opvoeding te geven aan hun kinderen. Wilt u het aan hen allen geven, Heere, dat ze daarbij uw Heilige Geest mogen ontvangen. Om het sacrament op de rechte wijze te verstaan. En om er op de rechte wijze gebruik van te maken, kunnen wij toch ook niet zonder de werking van de Heilige Geest. Hij alleen kan het ons duidelijk maken. Hij alleen kan de dingen ook op ons hart binden. Hij alleen kan aan ouders en opvoeders die wijsheid, die liefde en die genade schenken die voor dat bijzonder gewichtige werk onmisbaar zijn. Laten ze zo hun kind ook ten doop mogen presenteren, heren. En wilt gegeven dat het ja-woord tegelijkertijd een stil gebed mag zijn, dat gij hen bekwaam maken wilt. Gedenk ons allen. Gedenk ook degenen die hier niet zijn. Wees met de zieken. Heren, we bidden u voor degenen die ernstig ziek zijn. We bidden u voor degenen die misschien wel minder ernstig ziek zijn, maar toch verhinderd zijn om naar uw huis te komen. Wilt u uw genade aan hen allen openbaren en hen geven dat zij op deze dag ook iets mogen ondervinden van uw opzoekende zondaarsliefde. Heren, gaat het daar niet om? Juist ook in dagen van druk en van moeite, juist ook in dagen waarin de ziekte ernstige vormen aanneemt en we rekening moeten houden met het naderende levenseinde, wilt u juist dan met uw genade nabij zijn en met uw troost versterken. Zegen uw woord, alom waar het vandaag verkondigd mag worden. Bekwaam degene die gij tot die arbeid geroepen hebt. Geef hen getrouwheid, geef hen inzicht, geef hen eerlijkheid en geef hen vrucht op hun arbeid. En mogen al deze dingen dan zijn tot eer van uw naam. Heren, we bidden het u in de vergeving van al onze zonden. En wat is er veel dat vergeving nodig heeft? Wat ligt er een schuld? Wat staat er een berg tussen u en ons van nature in? Het moet weg, Heren. Er moet een vlak veld komen. En we kunnen het zo niet maken. Alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Breng dat bloed dan over ons en over onze kinderen. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan samen het formulier lezen voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen der gemeente. En dat in verband met het feit dat vanmorgen de twee kinderen van broeder en zuster Theo gedoopt zullen worden. De tweeling die ze kort geleden van de Heere hebben mogen ontvangen. Laten we samen lezen wat de kerk omtrent de heilige doop heeft geleerd. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder Theo, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
U krijgt zomaar in één keer twee kinderen van de Heere. Anderen moeten daar twee keer voor bevallen. Maar Christa, je hebt het van de Heere gekregen dat je met één geboorte of met één bevalling twee kinderen kreeg. En zo heeft de Heere ze aan jullie willen toevertrouwen. Als een bijzonder geschenk. Elk kind is een gave Gods. En als we er twee tegelijk van de Heere krijgen, dan is het een dubbele gave. Maar tegelijkertijd ook een dubbele opdracht. Gave en opgave. Er is niet zoveel verschil tussen die twee woorden. Maar elke gave die God geeft, brengt wel een opgave met zich mee. Je krijgt ze niet voor niets, je kinderen. Je krijgt ze om ze op te voeden voor dit leven, maar dat is de hoofdzaak niet. Je krijgt ze om ze groot te brengen, met de bedoeling dat ze straks ook goede burgers van de maatschappij zullen worden. Maar dat is ook de hoofdzaak niet. We krijgen onze kinderen, jullie en iedereen die kinderen kreeg, die daarop terug mag zien, vandaag op het moment dat zij hun kinderen kregen en dat zij bij het doopvont stonden. En misschien is dat al jaren geleden, misschien zijn onze kinderen zelf alweer volwassen, misschien zijn we al grootouders, mogelijk zelfs overgrootouders. Je krijgt je kinderen eigenlijk maar met één doel. God wil zijn kerk bouwen. En daarom staat er in het woord van God, het zaad zal hem dienen. En daar gaat het tenslotte maar om. Dat ons zaad, dat ons nageslacht, dat de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, zij dat we ze als ouders opvoeden, zij dat we ze op een andere manier aan onze hoede toevertrouwd kregen, bij het onderwijs of op een zondagschool of wat dan ook, dat we ze opvoeden, opleiden op die weg die naar boven voert. Dat we met alles wat de Heere ons gegeven heeft, zoeken het welzijn, het geestelijk welzijn van onze kinderen te bevorderen. Dat is een prachtige taak. Het is ook een bovenmenselijk zware taak. Want je moet werken met materiaal dat niet deugd. Je moet werken aan kinderen waarvan we gehoord hebben dat ze in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom die taak is alleen maar uit te voeren. Alleen maar waar te maken. Dat ja-woord is alleen maar waar te maken. Als je van de Heere genade ontvangt, kracht, wijsheid, liefde, zijn geest ontvangt om die kinderen werkelijk te zien zoals God ze ziet, als verloren schepselen, die, en dat betuigt hij vanmorgen, die zalig kunnen worden, en waarvan hij zegt dat hij ze zalig wil maken. En daarom strekt hij zijn hand naar uw twee kinderen uit, zoals hij dat ook naar dat oudste jongetje al gedaan heeft. En hij doet het steeds. Strekt u uw handen met uw kinderen nu uit tot hem. En zeg gedurig tegen de Heere: Heere, neem dat kind, neem die kinderen van ons over. Neem ze voor uw rekening. Vervul uw beloften. Pas dat bloed van de Heere Jezus toe. En niet alleen aan deze kinderen, gemeente. Maar zullen we dat al onze kinderen niet gunnen? Zullen we dat heel onze jeugd niet gunnen? Zullen we ze dan niet gedurig aan de Heere opdragen en de Heere bidden: Heere, werk in de harten van onze kinderen, opdat ze de vrezen van uw naam mogen kennen. We gaan nu zingen Psalm 105, het vijfde vers. Daarna vindt de bediening van de doop plaats. En na de doopsbediening zingen we Psalm 115, het zevende vers. Gerda, Christina, Adriana, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Jan Marinus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij beëindigen de doopsbediening nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen en u krijgt intussen gelegenheid om uw gaven te geven voor de diaconie. Psalm 103, het zevende en het negende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen en maar Heeren gunst zal over die hem vrezen. De 7 en 9 van Psalm 103. Thank you. Gemeente, op deze zondag na kerst keren we terug naar het eerste hoofdstuk van het evangelie van Lucas. Lucas 1. U vindt de tekst voor de prediking vanmorgen op twee plaatsen in dat hoofdstuk. Allereerst in het laatste deel van vers 66 en ook in het laatste vers van dit hoofdstuk, vers 80. Lucas 1, vers 66b en vers 80. En de hand des Heren was met hem. En vers 80. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Met elkaar hebben we in de Adventsweken stilgestaan bij datgene wat ons in het eerste hoofdstuk van Lucas wordt geopenbaard omtrent de voorloper van de Heer Jezus. Zijn geboorte is aangekondigd. Daar heeft zijn vader allereerst in ongeloof op gereageerd. Zijn moeder daarentegen niet. Die heeft het woord des Heren geloofd. Die heeft zich aan dat woord van de Heren gehouden. En dat heeft uiteindelijk de vader van dat kind dat de voorloper van de Heer Jezus zou zijn ook geleerd in een weg van beproeving, in een weg van geestelijke worsteling, heeft ook hij geleerd het woord van God te geloven. We hebben met elkaar gezien dat dat kind op een wonderlijke manier geboren is, op een wonderlijke manier verwacht werd al, en dat er tijdens de zwangerschap van Elisabeth ook nog een heel merkwaardig incident was, waarbij de ongeboren Johannes eigenlijk al zijn werk deed, namelijk de zaligmaker aanwijzen. We hebben gehoord hoe hij geboren werd, hoe hij zijn naam kreeg en hoe in die naam het programma van Gods verlossingswerk geopenbaard werd. De Heere is genadig. We willen vanmorgen met elkaar op die jeugdjaren van Johannes de Doper gaan letten. Hij is dan uiteraard nog niet Johannes de Doper, want dat laatste dat hangt samen met zijn werk. Later, als hij predikt in de woestijn van Judea en als hij degene die tot hem komen ook doopt. Maar als we vanmorgen ons concentreren op de jeugdjaren en de wijze waarop deze Johannes opgeleid is voor zijn taak, dan zullen we ongetwijfeld ook allerlei aspecten tegenkomen die voor vandaag nog veelzeggend zijn en die op een zondag en in een kerkdienst waarin het sacrament van de heilige doop bediend werd toch ook zeker wel de aandacht mogen hebben. Toen dat kind geboren was, toen was er diepe indruk, niet alleen maar in dat huis waar hij hoorde bij zijn ouders, maar toen was er ook in de omgeving allerlei reactie. Toen hebben de mensen daar met elkaar over gepraat. En toen hebben ze zich verwonderd afgevraagd, zo lezen wij ook in vers 66, wat is dat toch eigenlijk voor een kind? Wat zal dat voor een kind blijken te zijn? Wat zal dit kindeke wezen? Ze hebben zich dat verwonderd afgevraagd. Hoe lang dat allemaal geduurd heeft en hoe lang ze over Johannes gepraat hebben, dat weet ik niet. Meestal is dat natuurlijk zo, als er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden, dan wordt daar een poosje over gepraat, maar dan vindt daarna wel weer wat anders plaats en dat verdrinkt die eerdere gebeurtenis en dan is de aandacht weer op wat anders gericht. Misschien is dat ook wel zo geweest daar in dat gebergte van Judea, maar in ieder geval, het is voor die mensen op dat moment duidelijk geweest dat er wat bijzonders met dat kind aan de hand was. Wat ons verder wel verteld wordt, en dat is eigenlijk nog veel belangrijker dan wat er van die mensen gezegd zou kunnen worden. Wat er wel verteld wordt, dat vinden wij in dat laatste deeltje van vers 66. En de hand des Heren was met hem. Dat betekent natuurlijk dat de Heren voortdurend het oog op Johannes heeft gehad. Dat de Heere aan dat kind heeft gedacht. En dat hij hem nooit uit het oog heeft verloren. En dat is toch wel een heel bijzondere mededeling omtrent de jeugdjaren van Johannes. Jaren waar we overigens ook weer niet zoveel van weten. Net zo goed als dat we ook maar weinig weten over de manier waarop Johannes is voorbereid tot zijn taak. Als het gaat om de koning wiens voorloper hij zou zijn en als het gaat over diens jeugdjaren, dan worden we daar wel wat uitvoeriger over ingelicht. Niet alleen doordat we weten dat Jezus op 12-jarige leeftijd naar de tempel gebracht is, maar ook door een paar andere mededelingen waarvan er sommige enigszins lijken op wat we in onze tekst tegenkomen omtrent Johannes, maar van de Heer Jezus staat ook dat het kindeke opwies en gesterkt werd in de geest en vervuld werd met wijsheid en dat de genade Gods over hem was en dat Jezus toenam in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Maar overigens blijft ook heel veel van die eerste jaren van Jezus leven voor ons verborgen. Nou, dat is met Johannes eigenlijk nog sterker het geval. We weten er maar weinig van, maar dat maakt hetgene wat we er wel van weten des te belangrijker. Want dat heeft God dan toch wel belangrijk genoeg gevonden om ons te vertellen. Een paar mededelingen eigenlijk maar. Het kindeke vers 80 wies op, werd gesterkt in de geest. En dan komt er iets anders wat waarschijnlijk wel niet bij zijn kinderjaren meer gehoord zal hebben, maar bij latere jaren. En hij was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. En dat alles, zo lees ik nou die twee teksten gecombineerd, staat heel duidelijk onder de beheersing van die mededeling. De hand des Heren was met hem. Wat betekent dat? Gemeente, ik hoor daar drie dingen in, minstens drie dingen. Het betekent in de eerste plaats dat God in zijn goedheid voor dit kind zorgde en dat hij ervoor zorgde dat dit kind een gezonde en een goede ontwikkeling doormaakte. Zowel wat zijn lichaam betreft als wat zijn geest betreft. Hij wies op, dat is duidelijke taal, hij groeide op, hij werd groter. Hij nam toe in gewicht, hij nam toe in lengte, hij nam toe in mogelijkheden die God in het lichaam geschapen had. Hij werd een flinke jongen, om het maar gewoon te zeggen, een gezonde knaap. Hij werd ook gesterkt in de geest. En u ziet, dat staat met een kleine g, dat woordje geest, en dat moet ook zo. Want het gaat hier niet om de Heilige Geest. Dat wordt ergens anders verteld over Johannes. Maar hier gaat het over zijn geest. Zijn geestelijk deel. Daar hoort zijn verstand bij. Daar hoort zijn gevoelsleven bij. Daar hoort alles bij wat nou niet puur lichamelijk is. Ook in de geest nam deze Johannes toe. Hij had een goede fysieke ontwikkeling, lichamelijke. En hij had een goede mentale ontwikkeling. Nou zegt u maar of dat al geen grote zegeningen zijn. Want dat is nu niet vanzelfsprekend. Sinds wij uit het paradijs verdreven zijn, is het niet vanzelfsprekend dat het bij elke geboorte goed gaat. En is het ook niet vanzelfsprekend dat het na elke geboorte met een pasgeboren kind goed gaat. En is het ook niet vanzelfsprekend dat elk kind gezond opgroeit. Lichamelijk gezond of geestelijk en geestelijk gezond. Ook het kinderleven wordt door allerlei ernstige gevaren bedreigd. En we mogen dan onder Gods zegen en onder Gods goede hand over ons in staat zijn om heel wat kinderziekten te bestrijden. Als de Heere daar tenminste ook zijn zegen over geeft. Maar in vroegere tijden, en die tijden zijn nog niet eens zo heel ver achter ons, was er toch een behoorlijk aantal kinderen dat jong stierf, jong gestorven kinderen. Er waren kinderen die door de ziekte die ze in hun kinderjaren opliepen, allerlei schadelijke en blijvende gevolgen hadden. De Bijbel kent ook gevallen van kinderen die jong uit het leven worden weggenomen. Dat meisje waar de Heere dan weliswaar een wonder aan deed, maar dat op 12-jarige leeftijd stierf. Die jongen in Sunem die een zonnesteek kreeg en stierf. Kinderen kunnen ook sterven. En er zijn heel wat mensen, ook vandaag nog, die een kind hebben moeten wegbrengen naar het graf. Of die een kind hebben moeten wegbrengen naar een bijzondere inrichting, omdat het geestelijk niet volwaardig was. Omdat het nooit normaal mee kon komen zoals andere kinderen. Hoeveel mensen tobben er niet met geestelijk gehandicapte kinderen, doordat ze zo geboren werden, of doordat ze zo werden door een ongeluk, of als gevolg van een ziekte. En hoeveel kinderen zijn er niet, dat moet je ook zeggen, die in hun jeugd allerlei beschadigingen hebben opgelopen, waar ze hun hele leven de gevolgen van ondervinden. Ik werd pas nog opgebeld, even tussendoor. Ik werd pas nog opgebeld door iemand die mij vertelde over zijn vader. En in het telefoongesprek had hij het verder niet meer over zijn vader, maar had hij het over die vent die me lichamelijk en geestelijk kapot gemaakt heeft. Die dingen komen ook voor. Dat mensen door hun ouders of door hun omgeving lichamelijk en geestelijk vernield zijn. Dus als je van Johannes leest dat het kindeke opwies en gesterkt werd in de geest, en als we dat terug mogen leiden tot de hand des Heren die met hem was, dan heb ik daarmee tegelijkertijd al een bijzondere grote zegen aangewezen die God aan Johannes en aan zijn ouders heeft gegeven. Maar dat is nog maar één aspect. En dat is eigenlijk nog het minst belangrijke aspect. Dat de hand des Heren over hem was, dat betekent, als ik het goed begrepen heb, in de tweede plaats, dat God er ook voor gezorgd heeft dat deze Johannes een goede opvoeding heeft gekregen. Want u weet, en dat is vrijwel altijd het geval, de Heren werkt middelijk. En als het gaat om de opvoeding van kinderen en het onderwijs van onze kinderen, dan zijn dat geen dingen die de Heere rechtstreeks verricht door een bovennatuurlijke werking in het hart of in het verstand van die kinderen. Maar dan is dat iets waar de Heere ook middelen bij gebruikt. Vandaar dat kinderen ook niet zelfstandig opgroeien en zelfstandig wijs worden, ook niet wijs worden in de geestelijke zaken, in de dingen van Gods woord. Daar heeft een kind ouders voor nodig. Daar heeft een kind verzorgers voor nodig. Daar heeft een kind onderwijzers voor nodig. Daar heeft een kind op allerlei manieren begeleiders voor nodig. Nou, die heeft Johannes ook gekregen. Maar dat Zacharias en Elisabeth, ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen, dat Zacharias en Elisabeth de opvoeders van Johannes zijn geweest. Maar ik acht het wel meer dan waarschijnlijk. Waarom? God heeft aan deze ouders in hun ouderdom een kind gegeven. Kunt u geloven? Kunt u zich voorstellen dat de Heere kort na de geboorte van Johannes deze ouders toen ook al heeft weggenomen? En dat Johannes als een wees achterbleef? Vergeet u niet, het zou een heel bijzonder kind zijn. Met een hele bijzondere taak. Daar had de Heere tegen de aanstaande vader Zacharias ook uitvoerig over gesproken. Via de engel Gabriel, die in de tempel aan Zacharias die boodschap kwam verkondigen dat hij dat kind zou krijgen. En dan wordt daar omtrent dat kind gezegd dat hij groot zal zijn voor de Heere. Dan wordt ook gezegd hoe ze hem moeten opvoeden. Hoe die in zijn kinderjaren al behandeld moet worden. Dat hij geen wijn en geen sterke drank zal drinken. En zijn toekomstige taak wordt omschreven. Hij wordt een Nazireër Gods genoemd. En als je dat nou eens even vergelijkt met datgene wat die engel, de engel des Heren, aan de moeder van Simson bericht. Dan geeft die engel aan de moeder van Simson tegelijkertijd ook de opdrachten die zij moet vervullen. Zij zal en tijdens haar zwangerschap en na de geboorte van dat kind zich ook van allerlei dingen moeten onthouden. En ze zal dat kind moeten vertellen van zijn bijzondere opdracht en van zijn bijzondere taak. Ik geloof dat Zacharias, als het erop aankomt, op een hele bijzondere manier daar ook op is voorbereid. Punt 1 heeft hij het van de engel Gabriel allemaal zelf te horen gekregen. Maar er is nog een mogelijke aanwijzing dat Zacharias, met name in de periode dat hij zwijgen moest, dat hij stom was, dat hij geen woord kon uiten, dat Zacharias met name in die periode niet alleen maar werkzaam geweest is met de belofte Gods, met wat de Heere in het Oude Testament al tot de vaderen gezegd had over de zaligheid die hij zou bereiden in de volheid destijds, maar dat Zacharias ook werkzaamheden gehad heeft met zijn kind. Met zijn kind en met de taak van dat kind. Waar ik dat dan uit afleid. Wel, midden in de lofzang van Zacharias, en u weet, het is een lofzang tot eer van God. Hij spreekt de Heere aan. Hij spreekt over de Heere, over zijn genade, over de trouw die hij bewezen heeft in de vervulling van zijn belofte. Het is een loflied tot eer van God. Maar midden in dat lied spreekt Zacharias zijn pasgeboren kind aan. Vers 76. En gij, kindeke, en dan zegt hij dat tegen Johannes. Die woorden uit de berijming, o dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen, slaan op Johannes. Want gij, kindeke, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Of Zacharias daar ook mee bezig geweest is. Als hij voor het eerst na 9 maanden weer spreken kan, dan zingt hij Gods lof, maar dan spreekt hij ook over zijn kind en over wat de Heere met zijn kind doen zal. En hebben we vorige week niet gezien dat in de naamgeving, Johannes is zijn naam, zegt Zacharias. We hebben niks meer te beslissen, want God heeft die naam al gegeven. Johannes is zijn naam. Daar doet Zacharias ook een stap achteruit. Mensen zeggen, je moet dat kind naar zijn vader noemen. Zacharias zegt helemaal niet. Ben ik dan zo belangrijk? Laat God het maar beslissen. Zacharias gaat wel achteruit. Ik kan me niet anders indenken dan dat en Zacharias en Elisabeth allebei van harte hebben begeerd en van de Heere ook de gelegenheid, zeker een aantal jaren, de gelegenheid hebben gekregen om hun kind te onderwijzen. En waar hebben ze het dan over gehad? In diezelfde lijn als wat Zacharias tegen dat kind zegt als het nog maar 8 dagen oud is. Gij, kindeke, ge zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Ze hebben hem gesproken over wat de Heere met hem van plan was. Ze hebben hem gesproken over dat werk wat hij zou moeten gaan doen. En dat hij dat alleen maar zou kunnen doen als hij zelf ook waarachtig de Heere zou vrezen. Ze hebben hem gesproken. Denkt u dat Elisabeth dat nooit verteld heeft? Toen dat kind een beetje bevattingsvermogen had. En toen hij ook rijp was voor wat seksuele opvoeding. Wat ook een taak van de ouders is. Toen heeft Elisabeth ongetwijfeld ook verteld van die gans bijzondere ervaring die ze met dat kind had. Voordat hij geboren werd. Dat hij van vreugde, van heilsvreugde toen al opsprong in de schoot van zijn moeder. En waarom? Omdat de Heer Jezus op bezoek kwam in de schoot van Maria, de moeder mijns Heren, zo werd ze immers door Elisabeth genoemd. En dat heeft Zacharias en Elisabeth alle aanleiding gegeven om te spreken over dat andere kind dat 6 maanden later geboren werd. En dat een hele bijzondere taak zou krijgen. En waar Johannes de voorloper van zou zijn. Om zijn wegen te bereiden. Zeker als er staat dat de hand des Heren met hem was. Dan mag ik dat ook wel verstaan in de zin. God zorgde ervoor dat hij een christelijke en een godzalige opvoeding kreeg. Deze Johannes. En dat is ook nog niet het belangrijkste, gemeente. Hoe belangrijk het eerste en het tweede ook mogen zijn en hoezeer te waarderen en aan te prijzen. Het belangrijkste is dit. dat Gods genade niet alleen door Zacharias en Elisabeth aan Johannes werden verteld, voorgesteld, maar dat Gods genade in het leven van de kleine Johannes ook is verheerlijkt. En dat het in zijn jonge leven ook tot openbaring is gekomen. Stond er al niet, werd het al niet door de engel Gabriël gezegd, in vers 15 lezen we het, dat hij met de Heilige Geest vervuld zou worden, ook van zijn moeders lijf aan. Hier heb je nou zo'n bijzonder geval van een kind dat voor de geboorte al wedergeboren was. Hoe? Ja, de wind blaast waarheen hij wil. En ge hoort zijn geluid. En ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. En die geest die toen al op en in hem was. Die geest is ook zijn innerlijke, zijn inwendige leermeester geweest. Zodat wat Zacharias en Elisabeth hem voorhielden uit het woord van God ook ingang vond in zijn hart. Hij paste het toe. En naar zijn geestelijk bevattingsvermogen, en dat groeide, dat nam toe met de jaren, naar zijn geestelijk bevattingsvermogen heeft Johannes mogen geloven. Heeft hij de Heere mogen vrezen. Gods hand was met hem, besturend, leidend, regerend. Hier is een voorbeeld van jeugdige godsvrucht. En daar is zijn leven door gekenmerkt geweest. Wat zal die hand des Heren Johannes ook voor veel kwaad bewaard hebben? Wat zal de hand des Heren die met hem was ook voor veel zonden hebben bewaard? Wat zal die hand des Heren hem dicht bij de Heren gehouden hebben? Denkt u niet dat het voor die oude mensen een zaak van vreugde geweest is, dat ze na al die jaren van teleurstelling in hun leven deze taak nog kregen in hun ouderdom? En dat ze mochten zien dat hun kind de Heere vreesde. Ze zijn bewaard in hun ouderdom voor veel dingen waar anderen in hun ouder worden niet voor bewaard zijn gebleven. Want er zijn ook heel wat mensen die het bij het opgroeien van hun kinderen, als ze zelf ouder worden, pijnlijk en smartelijk en verdrietig moeten ondervinden dat hun kinderen afwijken en van de wegen des Heren weggaan. Zacharias en Elisabeth hebben het tegengestelde mogen zien. Een kind dat bij de Heren hoorde, een kind dat de Heren lief had. En dat maar niet alleen op een kinderlijke manier zo af en toe heel aanhankelijk zei, maar bij wie het ook echt was en bij wie het ook echt bleek. Niet alleen maar toen die 4 was, maar ook toen die 14 was. En toen die in de puberteit was, toen bleek het ook nog waar te zijn. Hij vreest God. En is er rijker vreugde denkbaar voor ouders dan dat ze zien dat hun kinderen in de wegen des Heren wandelen? Tenminste, moet er wat bij zeggen, tenminste als die ouders zelf ook de Heren vrezen. Want als dat niet zo is, en als ze dat met een eerlijk geweten ook nog moeten toegeven, dat ze mogelijk wel godsdienstig zijn, maar meer niet. En hun kind vreest dan wel God. En ze zijn er ook van overtuigd dat het bij dat kind anders is dan bij henzelf. Dan is dat kind eigenlijk een voortdurende aanklacht tegenover die ouders. Gemeente, al luisterend hebt u ongetwijfeld al een paar conclusies getrokken ten aanzien van de grote taak die toevertrouwd wordt aan mensen die kinderen hebben op te voeden. Wat hebben die kinderen de bewarende hand van de Heere nodig? De tweeling die vanmorgen gedoopt is en alle andere kleintjes. Want wat een gevaren zijn er. Wat een gevaren waardoor hun lichamelijk welzijn ondermijnd dreigt te worden. En wat een gevaren van geestelijke aard. Hebben we garanties dat onze kinderen gezond groot worden? Hebben we garanties dat er niks gebeurt waardoor ze geestelijk gehandicapt raken? Waardoor ze een of ander van hun zintuigen uitgeschakeld krijgen? Wat hebben onze kinderen de hand van de Heere bewarend en beschermend nodig? Als ouders kun je ze ook niet eens altijd bewaren. Je moet ze ook wel eens vrijlaten. En dan kan het zo in één keer gebeuren dat je ze een ogenblik uit het oog verliest en dat er dan iets gebeurt waar je jarenlang verdriet van hebt. Je moet ze, als ze betrekkelijk jong zijn, toch al de deur uit laten gaan en ze toevertrouwen voor zoveel uur aan iemand bij het onderwijs. Gaat dat echt in dezelfde geest als thuis? Je moet ze de straat op laten gaan en ze laten omgaan met kinderen van hun leeftijd. En wat zijn dat voor kinderen? En wat leren ze op straat? Ledeboer zei, liegen en vuile praat. Nou, dat is voor een groot deel waar. Onze kinderen hebben de bewarende hand van de Heere nodig. Thuis, op school, overal. En wat hebben ouders een geweldige taak van de Heere gekregen. Een grootse taak. Als het gaat om het onderwijzen van die kinderen. En ze het voorgaan in de vrezen, in de wegen des Heeren. U zegt maar, onze kinderen zijn anders dan Johannes. Gelijk hebt u. Onze kinderen krijgen die taak niet. Er was maar één voorloper van de Heere Jezus en zo is er geen tweede. Dus in dat opzicht moeten we natuurlijk de boog ook niet overspannen. En doen alsof alles wat op Johannes van toepassing was, op onze kinderen van toepassing is. Dat is niet zo. Maar al mogen er dan grote verschillen zijn, in één ding zijn onze kinderen toch wel gelijk aan Johannes. Ze moeten allemaal dat nieuwe leven immers deelachtig worden. Ze moeten allemaal onderwezen worden in de geestelijke zaken. Ze moeten weten wat het betekent dat God hen gemaakt heeft. Ze moeten weten wat God verder gezegd heeft. Ook van hen. Want wat we vanmorgen uit het formulier gehoord hebben, dat moeten de kinderen ook duidelijk gaan weer leren. In zonde ontvangen en geboren. En moeten die kinderen er niet in onderwezen worden? Wat betekent nou dat doopwater? Waarom heeft de Heere dat nou ingesteld? Wat bedoelde de Heere daar nou mee? En moeten die kinderen niet weten van dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonde? En hebben die kinderen niet nodig diezelfde geest die in het kind Johannes werkte? Wat hebben onze kinderen nodig in allerlei opzichten dat de hand des Heren met hen is. Je vindt het ganse woord van God door. We lazen Spreuken 22. Leer de jongen de eerste beginselen van de eis van zijn weg. Leer dat kind. Leer die twee kinderen. Leer uw kinderen en kleinkinderen de eerste beginselen van de eis van hun weg. Wat wil God met ze? Wat vraagt God van ze? Wat schenkt de Heere ze? Wat belooft Hij ze? Begeert u dat nou ook het eerste en het meeste voor uw kinderen? En jongens en meisjes, zoeken jullie dat al? Vragen jullie daar al gedurig om? Dat je die God die Johannes als kind mocht kennen, ook mag kennen. En dat die hand van de Heere die met Johannes was, ook over jullie zal zijn. Om je te bewaren, ook voor de zonde te bewaren. Om je op de weg van het nieuwe leven, van de zaligheid te brengen en te houden. Is dat jullie gebed ook al gedurig? Of ben je druk met computerspelletjes? En is dat eigenlijk alles waarvoor je leeft? Zoek in je jonge jaren de Heere, want die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Gemeente, mogen God ook geven ook straks in het nieuwe jaar weer, dat die belofte waar wordt. Het zaad zal hem dienen en het zal de Heere aangeschreven worden. Opdat ook de komende generatie in de vreze Gods mag leven en achter dat bloed van de zaligmaker Jezus Christus mag schuilen en geleid mag worden door Gods hand. En hoe ging het toen verder met Johannes? Hij is natuurlijk niet altijd thuis gebleven. Er komt voor de mens een moment dat hij het ouderlijk huis verlaat. Mogelijk is dat al gebeurd op het moment dat Zacharias en Elisabeth gestorven zijn. Ze waren al oud toen hij geboren werd, dus zo heel veel jaren zullen ze ook weer niet geleefd hebben. En toen hun taak klaar was, toen ze de raad Gods uitgediend hadden, want pas dan gebeurt het, nam de Heere ze weg. De Heere neemt de mens altijd weg als hij oordeelt dat onze taak klaar is. Als hij oordeelt dat we gemist kunnen worden. Misschien is dat helemaal niet hetzelfde oordeel als dat van ons. In vele gevallen zeggen we, de Heere heeft het te vroeg gedaan. Zij of hij is te vroeg gestorven. Dat is onze inschatting. Maar de Heere weet wat hij doet. Ook als wij met vragen en raadselen achterblijven, maar daar hoop ik vanavond wat van te zeggen. Johannes is op een gegeven ogenblik wees geworden. En ik denk dat het toen ook gebeurd is dat hij een ander verblijf heeft opgezocht. En dat hij, zoals vers 80 zegt, in de woestijnen geweest is. Er is een legende die zegt dat Johannes als kind al in de woestijn geweest is. En dat hij als kind, al als klein kind, voor zichzelf daar kon zorgen. Nou, dat zou wel fantasie zijn. Dan wil men het verhaal van de Bijbel nog weer mooier maken en inkleuren. En dan wordt het helemaal een mirakelverhaal. Maar het zal wel zijn geweest toen Johannes genoegzaam voor zichzelf kon zorgen. Ook in dat barre, kale oord van de woestijn. De woestijn van Judea. Maar waarom is hij daarheen gegaan? Kunnen we die vraag beantwoorden? Waarom was hij in de woestijnen? Dan was het stil. Dan was het eenzaam. En dat is voor deze Johannes nou de meest geschikte omgeving geweest. Waar hij zonder dat iemand hem lastig viel. En zonder dat de mensen allerlei lastige vragen aan hem stelden. Rustig de omgang met de Heere kon zoeken en beoefenen. Daar in die stille, eenzame woestijn kon Johannes, die de Heere waarachtig vreesde, vrij tot God gaan en om toerusting tot zijn taak vragen. Een taak die niet gering zou zijn, om in dat volk, onder dat volk van Israël, het woord van God te brengen en om daar de wegen des Heeren te bereiden. Johannes ging niet naar een rabbijnenschool. Johannes ging niet naar een theologisch seminarie. Johannes kreeg geen colleges en les van mensen. Maar hij moest het rechtstreeks van God hebben. En God had hem duidelijk gemaakt, Johannes, jouw leerschool is in de woestijn. Daar wil ik jou de nodige theologie bijbrengen. De kennis van God. Ik zei zo pas, daar stoorden de mensen hem niet. Daar was niemand die hem in de weg liep. Daar waren ook de zorgvuldigheden des levens niet. Die stonden hem daar ook niet in de weg. En die verstikten dus daar het goede zaad dat Zacharias en Elisabeth in zijn kinderziel gezaaid hadden ook niet. U weet, dat gebeurt zo vaak. De Heer Jezus zegt dat in de gelijkenis van de zaaier. Dan is er zaad dat wat belooft. Maar het is een teleurstelling, het komt toch niet tot een plantje, het komt toch niet tot vrucht dragen. Hoe komt het? De zorgvuldigheden van het leven hebben het verstikt. Een mens kan zo druk zijn met van alles en nog wat, dat er van de geestelijke ontwikkeling niks terecht komt. Kijk, de woestijn is de plaats waar de natuur volop aanwezig is. Maar dan moet je nou de cultuur bepaald niet zoeken. De cultuur met zijn mooie, maar vaak ook zo verleidelijke dingen. Die was er niet. Luxe. Johannes heeft nooit geweten wat dat was. Een overvloed van zakgeld hebben. Johannes heeft nooit geweten wat dat was. Allerlei dingen kunnen kopen. Johannes heeft nooit geweten wat dat was. En heel zijn leven, en dat is niet zo'n lang leven geweest, heeft hij uiterst sober geleefd. Zijn voedsel, sprinkhanen en wilde honing. Wat hij daar in de woestijn vond, sprinkhanen. Goed eetbaar hoor. En wilde honing. Zijn kleding, een mantel van kamelenhaar, bijeengehouden door een leren gordel. En dat is het dan geweest. Weet u wat Johannes in de woestijn ook gehad heeft? Aanschouwelijk onderwijs. Hoe heeft God hem daar onderwezen? Hoe heeft God hem daar theologie geleerd? Hoe heeft de Heere hem daar op zijn taak toe bereid? U moet zijn prediking eens lezen. U moet trouwens ook eens lezen wat er over zijn prediking door de profeten al gezegd werd. Jesaja bijvoorbeeld, Jesaja 40. En Johannes noemt zichzelf straks: ik ben de stem van de roepende in de woestijn. Bedoelt hij dat letterlijk? Ja, dat zal wel. Maar hij bedoelt het ook geestelijk. Waarom? Die woestijnen waar hij zoveel jaren in rondgelopen heeft. Die woestijnen waar hij onderwezen is door God, heeft hem doen zien wat de geestelijke situatie van Israël was. Dat was ook een woestijn. En in die geestelijke woestenij zou de Heere Jezus komen, maar er is geen plaats voor hem. En toen heeft Johannes gezien wat zijn taak was. Plaats bereiden. Wat zijn taak was, de weg klaarmaken. Wat zijn taak was, als hij tot bekering geroepen had, straks die koning aanwijzen als zijn voorloper, als zijn heraut. In de woestijn is het roepingsbesef van Johannes levend geworden. En straks laat hij, als het tijd geworden is en God tot hem gesproken heeft: nu Johannes, volvoer je taak. Laat hij het horen dat de woestijn zijn leerschool is geweest. En dan staat er in het slot van onze tekst dat hij daar geweest is tot op de dag van zijn vertoning aan Israël. Gemeente, staat u mij toe dat ik dat laat liggen. Want mogelijk dat u al een vermoeden had, maar het is mijn voornemen om op de komende zondagen over Johannes de Doper te preken. En dan komt vanzelf die gedachte van zijn vertoning aan Israël wel aan de orde. Maar ik zeg niet dat wij dat woestijnleven van Johannes nu als voorbeeld ter navolging moeten nemen. Ik zeg niet dat zij gelijk hebben die zeggen, op grond van het feit dat Johannes zo'n leven gehad heeft, wij moeten ook maar in een klooster gaan. Of we moeten ook maar in de woestijn gaan wonen. Er zijn altijd mensen geweest in de oude geschiedenis van de kerk die ook van die woestijnbewoners gingen worden. Om zichzelf op deze manier te dwingen zo'n afgezonderd leven te leiden. Daar staat die geschiedenis van Johannes niet voor in de Bijbel. Maar al is het in dat opzicht niet bedoeld als een voorbeeld om het in alle opzichten na te volgen, er zijn toch wel een aantal dingen die we van deze periode uit Johannes' leven kunnen leren. Wat dan? In de woestijn heeft Johannes dicht bij de natuur geleefd. En de natuur is nog altijd een van de middelen waar God gebruik van maakt om zichzelf te openbaren. Het is niet het middel van de godsopenbaring, dat hebben we hier, dat is de Bijbel. Maar er is ook openbaring Gods in het boek van de natuur. Lezen we daar wel eens in. En leren we onze kinderen daar ook in lezen? Of lezen onze kinderen alleen maar in de boeken van de cultuur? Het is te vrezen dat er een geslacht opgroeit, zeker vandaag de dag, kinderen die alles afweten van hoe ze moeten omgaan met een pc, hoe ze moeten omgaan met internet, hoe ze een sms moeten versturen en al die resultaten van de cultuur, terwijl ze van de werken Gods in het rijk van de natuur maar een schijntje weten. We beleiden, artikel 2 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dat in dat boek der natuur al de schepselen als letters zijn die ons de grootheid en de heerlijkheid van de schepper verkondigen. Nou, dat maakt het de moeite waard om als ouders je kinderen ook te leren lezen in het boek der natuur. Om ze bij Gods schepping, bij Gods grote werken, bij Gods machtige daden, bij Gods trouwe zorg over zijn schepselen en bij al die dingen groot te brengen. Dat was Johannes, die heeft de gemzen daar zien springen op de bergtop. En die heeft daar allerlei andere woestijndieren gezien, die heeft woestijnplantjes leren kennen. Die heeft met zijn ogen open de werken Gods ook in de woestenij aanschouwt. Die heeft daar het wonder gezien dat terwijl er bijna nooit regen valt, er toch planten groeien is. En hoe gaat dat dan? Hoe doet God dat dan? En die heeft daar de grootheid van zijn schepper aanschouwt. Bij de natuur leven kan ook een zegen zijn. Ik geloof een grotere zegen dan alleen maar bij de cultuur en de cultuurvoortbrengselen leven. En verder, gemeente, zou het nou echt zo kwaad kunnen als wij onszelf en dus ook onze kinderen eens wat meer terugtrokken in de woestijn? Wat bedoel ik? Ach, ik zei, Johannes had daar geen last van de zorgvuldigheden des levens. Johannes kon zich daar concentreren op de omgang met God. En wij hebben het zo druk en we moeten zoveel en onze kinderen moeten ook al zoveel. Maar waar is de verborgen omgang met God? Weegt het ons zwaar om de Heere te zoeken? Is dat meer een plicht? Is dat meer plichtmatig als we het doen? Of doen we dat nog uit de behoefte des harten? Wat weegt ons het zwaarst? Ook als we aan onze kinderen denken. Of aan ons eigen leven. Dat je promotie maakt. Dat je resultaten ziet. Of is de welstand van onze ziel het eerste? Dan kan de cultuur ook weer niet zo heel veel voor ons doen. Als het ons daarom gaat. Oh ja, de kerktelefoon bijvoorbeeld als voortbrengsel van de cultuur. Die kan ons helpen. Maar voor de rest zijn er zoveel cultuurvoortbrengselen die ons niet zoveel wijzer maken. Of misschien zelfs dwazer maken als het gaat om de kennis van Gods genade. En dan ook nog dit, gemeente. Ik weet niet of ik me vergis en ik wil ook helemaal geen profetenmantel omhangen. Maar de tijd kon wel eens dichterbij komen dat we vrijwillig afstand moeten doen van veel wat de cultuur ons geleverd heeft. Dat we in dat opzicht geheel onthouders moeten gaan worden. Want hoe langer de cultuur met zijn producten in handen is geraakt van de vorst der duisternis. En u weet die oude uitdrukking, elke uitvinding is een stap ten hemel en een stap ter hel. Dat geldt van de boekdrukkunst en dat geldt van alle uitvindingen. Een stap dichter naar God, want dan kun je de Bijbel ook lezen, omdat de boekdrukkunst uitgevonden is. Maar je kan ook de smerigste lectuur lezen. Een stap ter hel. Maar het kon wel eens wezen dat veel uitvindingen maar een heel klein stapje richting God zijn, of helemaal geen richting God. Maar wel een stap of een grote stap naar het verderf toe. Het zou geen kwaad kunnen als we vrijwillig eens afstand deden. Een sober leven. Dat vind je in de Bijbel terug. Een eenvoudig leven in de vreze Gods. Ah, maar dan tel je niet mee. Pardon? Dan tel je niet mee. Bij wie niet? Bij wie niet? Bij God ook niet? En als het nou straks, en dat is ook niet ondenkbaar, nou eens echt minder wordt. En dat heel die opgeblazen zeepbel van de economische welvaart uit elkaar spat. En we gewoon echt met minder toe moeten. Zouden uw kinderen dat aankunnen? Zou u dat aankunnen? Is er niet veel dat ons zo aan de aarde bindt en zo naar de aarde trekt, dat het ons vleugel lam maakt, dat als dik slijk aan ons kleeft en ons aan de aarde vastbindt? Ware leven, lieven, loven, is daar waar men Jezus ziet. Daarom wend mijn oog van de ijdelheden af. Amen. Psalm 119, het 19e vers. Barmhartige God, uw naam zij gedankt en geëerd voor alles wat u ons hebt gegeven, voor het woord dat ons sprak van uw hand, Heere. Wat is Johannes daar als kind, als baby, als kleuter, als puber, als opgroeiende jongen, als jonge man goed mee geweest om door uw hand geleid te worden van dag tot dag, jaar in jaar uit, door heel die ontwikkeling die een mens meemaakt, lichamelijk en geestelijk. En wat heeft elk kind dat in feite nodig, Heere? Die hand van u. Betoon het, Heere, dat u nog diezelfde genadige God wilt zijn. Ook voor onze kinderen, ook voor onze jonge mensen. Ook voor degenen die toegerust worden, opgeleid worden voor een taak in dat leven. Al is die taak soms heel anders als die van Johannes. Maar laten we allemaal iets kennen van die hand van u. Die zorgt, die bewaart, die zegent, die het hart opent, die genade schenkt. die de vrezen van uw naam in ons hart plant. En geef dat we ook wat kennen van dat vrijwillige woestijnleven. Heere, alles is niet oorbaar. En alles sticht niet wat de cultuur voortbrengt. Integendeel, er is veel wat ons in de weg gaat staan. Wend ons oog van de ijdelheden af. En verlevendig ons hart in uw wegen. Dat ons het betreden van die paden vreugd verschaf. Amen. Psalm 25, het vierde vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.